Een bewaarderswoning in gevangenisdorp Veenhuizen heeft een bijzondere geschiedenis. Tientallen jaren na de oorlog komen daar ondergrondse gangen aan het licht. En blijkt dat dit huis in de oorlog niet alleen onderduikers herbergde, maar ook een grote voorraad wapens en munitie voor het verzet. Programmamaker Lydia Tuinman ging op zoek naar mensen die hier in de oorlog woonden en over die geschiedenis zouden kunnen vertellen. Je gaat luisteren naar deel 2 van een vierdelige radio- en podcastserie voor Drenthe Toen, Hospitallaan 19. Het is 8 februari 1945. Het gezin Lameris dat er woont, staat een traumatische gebeurtenis te wachten.
Het is een rustige middag in Veenhuizen. Binnen zit het gezin Lameris aan tafel. Vader, moeder, twee dochtertjes van 9 en 6 jaar oud. Ze eten zuurkool. Dan wordt er op de deur gebonst. De bezetter staat voor de deur. Ze nemen de vader, Wibo Lameris, mee. Voor de kinderen en hun moeder begint een angstaanjagende tijd.
Nou, dat was dus, ik was uit school en we zaten dus te eten, zuurkool. En opeens werd er gebeld en de deur ging open. En er stonden SS'ers voor de deur en die namen mijn vader mee.
Dit is het verhaal van Hospitallaan 19. Een huis dat niet alleen een thuis was, maar ook een centrum van verzet. Het verhaal van Hospitallaan 19 komt al eerder tevoorschijn in een podcast van Lydia Tuinman met Veenhuizenkenner Jan Libbenga.
In de slaapkamerkast. Daar is een heel groot gat gegraven met een luikje nog bovenop. Dat werd steeds groter en groter en groter. Ze zijn bij de woonkamer terechtgekomen. Daar is nog een heel grote ruimte gemaakt. En met een speciale vluchtgang nog vanuit die kamer naar de tuin. En die kwam uit in een opengewerkte regenton. Dus mocht er hier een inval zijn, dan konden de jongens heel snel via de tuin naar buiten gaan. Nou is er ook wel inderdaad een razzia geweest waarbij die jongens een paar angstige uren hebben doorgebracht daar beneden in die gangen. Waarbij ze in 60 centimeter grondwater stonden. Want inmiddels was het natuurlijk, dat krijg je als je gaat graven in de grond. Die jongens hebben ook een paar rekken gemaakt voor de opslag van allerlei wapens. Hier hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog, nou ik geloof iets wel van 20.000 patronen hebben ze hier opgeborgen. En granaten en weet ik wat allemaal. Die waren met droppings naar beneden gegaan. Dat is allemaal gebeurd na Dolle Dinsdag, want voor die tijd was de oorlog hier niet zo eigenlijk heel erg aanwezig. En dat kwam omdat de Duitsers zich ook helemaal niet bemoeiden met de gevangenissen. Ze hadden hun eigen Oranje Hotel in Scheveningen. En de gevangenissen werden eigenlijk aangestuurd door justitie in Apeldoorn. Overwegend door Nederlanders, ik geloof dat er maar 1 Duitser zat. En dat waren ook niet allemaal vrienden van de Duitsers. Dus Veenhuizen kon ook met heel veel wegkomen. En ze deden er ook echt alles aan om te voorkomen dat hier mensen, Duitsers of mensen die Duitse sympathie hadden, dat die hier te werk zouden worden gesteld. Die werden dan al snel afgekeurd door de bedrijfsarts. Ook de gestichtswacht die toen is opgericht, dat gebeurde allemaal in het geheim om te voorkomen dat er Duitsers zouden solliciteren.
We gaan terug naar 1944. Veenhuizen, een klein dorp, staat onder dreiging van razzia's. Duitse soldaten en landwachters speuren naar onderduikers en verzetslieden.
Ja, dan zitten we ergens in december 1944. Zijn er heel veel razzia's hier in Veenhuizen geweest. Grootschalig. Er moet wel een paar honderd man hier hebben rondgelopen om allerlei mensen op te pakken.
Groepen Duitse soldaten en landwachters doorzochten huizen op zoek naar onderduikers en wapens. Moeder Lameris schreef in een brief: mijn man werd meegenomen door de bezetter. Wij wisten niet waarheen. De angst was onbeschrijfelijk.
Nou, ik was natuurlijk bijna 9 jaar. Ik werd 29 mei werd ik 9. En toen zei ik zei, nou helemaal niet, jullie krijgen mijn vader niet mee. Ja, nee, maar hij komt vanavond, hij komt zo weer terug. Ja, ik zei, dat beloven jullie, maar dat gebeurt natuurlijk niet. Nou, inderdaad, mijn vader werd afgevoerd. En het was natuurlijk vreselijk. Maar wat er toen allemaal verder gebeurd is... Ik weet wel dat mijn moeder is toen tegen de avond nog op de fiets naar Norg gegaan... om te kijken of ze toch nog contact met mijn vader kon krijgen. Uiteindelijk schijnt ze wel nog een briefje ergens doorheen gedaan te kunnen hebben... om te vragen hoe of wat. Maar dat weet ik dus niet precies. Nou ja, toen is het gewoon verder allemaal vreselijk geweest. En het was natuurlijk... Frida was klein. Dus het was allemaal heel spannend hoe ze verder allemaal... en of je vader wel weer terugkwam. En dat was natuurlijk het vreselijke. Want er gebeurde zoveel. Want we hadden onderduikers in huis. En we hadden wapens en geweren allemaal verstopt. En dat huis, daar ben ik zelf wel in geweest. Maar ik heb niet de plek gezien waar het allemaal gebeurd is. Alleen de kamer. Want dat kon ik niet aan. Maar zij zijn er wel geweest met de familiedag. Maar ja, als je dan ziet hoe mensen dat hebben kunnen maken... Hoe ze dan ook alles daar in een paar maanden tijd... Dus we hadden een stuk of 3, 4 onderduikers in huis. En dat waren jongens van de boerderijen van Woering en van Meijering, geloof ik. En dan nog een paar andere mensen waren erbij. Dus die zijn ook volgens mij allemaal niet teruggekomen.
Voor de twee dochtertjes Henny en Ina is dit een onuitwisbare zwarte herinnering.
Ik zie dus nog die mannen om ons huis heen staan, omdat ze dan mijn vader op gingen halen. En dat zit gewoon op je netvlies, dat vergeet je nooit weer. En mama was helemaal in alle staten, want papa die had een briefje met allemaal namen. En die had die tussen de bank gestopt bij ons. En mama het hele huis doorzoeken om dat briefje te vinden, want dat waren de mannen van het verzet waar papa bij was. Dus dat mocht ook niet bekendgemaakt worden. Dus mama heeft dat briefje gelukkig gevonden. En dan kon ze papa dus 's avonds toch nog geruststellen dat het briefje terecht was. Omdat ze op de fiets naar Norg geweest was.
Oh, dus daarom is ze naar Norg gegaan ook, ja, omdat...
Het briefje was, maar ik wist niet wat voor verband of dat was.
Verzetsmannen. Voor de verzetsgroep. En die heeft mama 's avonds is ze ook nog bij die mensen langs geweest om te zeggen dat papa gearresteerd is en dat alles goed is verder.
Jullie hadden onderduikers. Waren die ook aanwezig op het moment dat jullie vader werd weggehaald?
Heb ik helemaal niet meegekregen. Nee,
mijn vader, die had hun al, want mijn vader, ik denk dat mijn vader bericht gekregen heeft van het hoofdbureau waar hij werkte. Want hij was op tijd thuis en die kon die mannen zeggen van jullie moeten weg. Dus die onderduikers zijn dus onder de gang gegaan. En dus daar hebben ze een paar hele bange uren moeten doormaken. Dus.
Hij is ook verraden door een van zijn eigen
ploeg. Ja, Friedrich, ik kom even naar jou toe, hoor. Want jij hebt dan ook weer een nieuw detail over dit verhaal. Zo kom ik even bij jou. Ja. Jij zegt, hij was verraden, je vader.
Hij was verraden door een van zijn ploeggenoten. En die ploeggenoten die was opgepakt door de Duitsers. En de Duitsers hebben gezegd, als jij de namen niet geeft van jouw kameraden, dan gaan we je familie transporteren naar Duitsland. En die heeft een eieren voor zijn geld gekozen. En die heeft dus gezegd van nou, dat Wiebo Lameres, dat is de commandant van de verzetsgroep. En zo is hij opgepakt. En toen is in Norg heeft hij, toen hij dus gemarteld werd, toen heeft mijn vader een paar keer gezegd, moet je luisteren. Als je me vrijlaat, schiet ik mijn hele ploeg dood. Ik zeg, dan ben je van alles af. Maar dat wilde dus niet. Nee, dat wilde hij niet. Nee.
Zeg maar, ja, dat klinkt zo tussendoor even wat je zegt. Van toen werd hij dus gemarteld. Maar dat is een vreselijk gegeven.
Ja, die marteling was de beruchte badkuip.
Dat deed dus een soort waterboarding.
Ja, gewoon waterboarding. Dus gewoon spiernaakt in ijskoud water onderdompelen. Totdat hij bewusteloos is bijna. Dan weer omhoog halen. En dan weer en dan een paar keer achter elkaar. En het verhaal gaat ook wat hij mij vertelde. Dat op een gegeven moment had een van die... Want het waren allemaal Hollanders, hè, die dat deden. Het waren geen Duitsers. Dus de Hollanders hebben hem gematteld. En een van die Hollanders die had een hele grote herdershond. En dan was toevallig mijn vader een hele goede man die met honden om kon gaan.
Ja, dat stond op zijn verlovingsfoto ook zo'n mooie herdershond. Hè? Ja.
En toen zegt die een van die foute Hollanders... Zegt van, nou, als je nou niks zegt, laat die hond los. Nou, zei mijn vader, doe dat maar. Heeft hij ook gedaan. En toen heeft mijn vader die hond gewoon tegen de grond geworpen. Dus dat is echt wel... Ik denk ook dat... De reden dat mijn vader over de oorlog overleefd heeft, is gewoon, het was een hele goede sportman. Hij was zelfs uitgekozen om op de Olympische Spelen van 1928 mee te doen met snelwandelen. Maar doordat er maar 2 deelnemers waren, is dat toen gecanceld. Maar hij was Nederlands kampioen in snelwandelen. Hij deed aan boksen. Hij deed aan Grieks-Romeins worstelen. Hij was een hele brede sportman. Ik denk dat dat ook de reden is dat hij het overleefd. Hij was heel sterk, die man.
Hij heeft zelfs in het kamp waar hij terecht kwam, met al die kampbewoners van hem, medegevangenen, zeg maar, heeft hij iedere morgen sport gedaan met ze. Hij zegt van, we moeten in beweging zijn.
Ja, we moeten in vorm blijven.
Ja, ja. Hij zegt van, anders dan overleven we het niet.
Wat gebeurde er met vader na de arrestatie? Waar werd hij naartoe gebracht? Dat hoor je in de volgende aflevering van Hospitala 19.
Je luisterde naar de 2e aflevering van Hospitala 19. Een 4-delige radio- en podcastserie voor Drenthe Toen, gemaakt door Lydia Tuinman. Techniek was in handen van technicus Martin Vuller en de voorleesstem die je hoorde is van Aldert Oosterhuis. Luister ook eens naar onze andere podcasts. Ze zijn te vinden op de website van RTV Drenthe. rtvdrenthe.nl/drenthetoen of via de diverse podcast-apps.